Nog een mededeling, gemeente, dat is dat we u eraan willen herinneren dat volgende week zondag de extra collecte zal worden gehouden voor de bouwkas. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 48, de versen 1 en 4. De Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. En het vierde vers, wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 1 en 4 van Psalm 48. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 118 het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing, die komt deze avond tot ons vanuit de profetieën van Zacharia. En daarvan het vierde hoofdstuk. We noemen u Zacharia 4 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 118, het 11e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zacharia 4. En de engel die met mij sprak kwam weder. En hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie. En ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd. En zijn zeven lampen daarop, die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn Heere, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn Heere. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere, der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen, met toeroepingen, genade, genade zij dezelfde. Het woord des Heren geschiedde verder tot mij, zeggende, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook volleinden, opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot uw lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen, als ze het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heren die het ganse land doortrekken. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten. En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de twee olietakken, welke voor de heren der ganse aarde staan. Tot zover deze schriftlezing. We willen vanavond in dit uur van nabetrachting en dankzegging voor het heilig avondmaal bijzonder stilstaan bij het slot van het zevende vers. Dat is Zacharia 4 vers 7b en daar lezen we het woord van de Heere, want hij, en dat is Zerubabel, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn nabijheid. Heere, wij zijn ook deze avond samengekomen in een uur waarin uw naam mag worden aangeroepen en waarin wij uw woord hebben geopend. En wij zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is, te midden van alle dingen die ons leven bezet houden, die onze aandacht gevangen houden, te midden van het volle leven van de weekdagen, geeft u ons iedere week opnieuw een rustdag. Een dag waarop u ons wilt stilzetten bij de dingen van u. En daarom is het goed dat we tweemaal in uw huis zijn op die dag. Om tweemaal te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En om ook onze harten voor u de Heere uit te storten. En u weet, Heere, wat wij nodig hebben. Wanneer wij vanavond hier zijn bij samengekomen, dan kunnen we diezelfde zegen en de kracht van uw geest niet missen die we ook deze morgen nodig hadden. En daarom smeken we in alle eerbied van u, och, schenk gij ons de hulp van uw geest. Laat die ons op onze paden ten leidsman strekken. Dat bidden we wanneer uw woord bediend wordt. Want Heere, wie is tot deze dingen bekwaam om uw woord uit te dragen, wil u ons zelf gedachten geven die tot eer van u zijn, helder ook voor ogen stellen wat overdacht is en bijzonder in de prediking van uw woord meekomen. Opdat het woord met kracht en met liefde en met ernst en met opening verkondigd mag worden. Wil u ook zijn met de hele gemeente. Geef dat het woord in mag dringen tot in het diepste van ons hart. Wil daartoe alles wat hinderen kan bij het luisteren naar uw woord wegnemen. En geef, Heere, dat wanneer er geen interesse is, of wanneer we alleen maar uit gewoonte naar de kerk kwamen, dat dat doorbroken mag worden en het woord op ons hart gebonden mag worden. Of wanneer er wel belang is bij de dingen van uw woord, maar er zoveel afleidende gedachten, zoveel zorgen met ons mee de kerk zijn binnengekomen, wil u geven dat dat mag worden weggenomen. En wil u krachtig werken, zodat wij luisteren mogen. En niet alleen dat, Heere, maar dat uw woord binnen mag dringen tot in het diepst van ons bestaan. En dan weet uw grote koning wat wij nodig hebben. U weet hoe hard ons hart is, hoe ongevoelig we zijn. En dat lijkt bij het ouder worden soms steeds erger te worden. Steeds killer, steeds onontvankelijker. Heere, als we zo in onze bank zitten, met dat besef misschien, of ook zonder dat besef, maar terwijl het wel de werkelijkheid is, wil u dan zelf daardoorheen breken, harde harten verbrijzelen en geven dat de vraag in ons leven mag gaan branden, wat moet ik doen om zalig te worden? Wil u ook zijn, Heere, met mensen wie hard aangeraakt is, die soms heel gevoelig en heel getroffen kunnen zijn onder de verkondiging van uw woord, maar die zichzelf niets durven toe te eigenen, die vanmorgen misschien met een stil heimwee in de kerk zaten en geen avondmaal konden vieren, maar wier hart verlangt naar een teken van u naar een blijk van uw gunst. Heere, wil u vanavond ook bijzonder hen onderwijs geven. En geven dat de beletselen en de duisternis doorbroken mag worden. En wil u geven dat uw genade ook in hun leven krachtig mag werken. Breek dan alles maar af, Heere, wat u en uw genadewerk in de weg staat. En verheerlijk uw werk. Laat er ook in hun leven iets mogen doorbreken, waarvan alleen maar gezongen kan worden. Genade, genade alleen. Denk aan al uw kinderen. Wil u geven, Heere, dat zij door uw woord onderwezen mogen worden, vermaand wanneer dat nodig is, maar ook bemoedigd en vertroost, u weet zo volmaakt wat zij nodig hebben. Denk aan hen die avondmaal mochten vieren. Wees met hen die misschien bestreden aan de tafel des Heren deelnamen of bestreden in hun bank bleven. O Heere, wil u de nevels opdoen klaren en de knopen en de raadselen van het hart ontbinden. Denk aan hen, Heere, die het moeilijk hebben met deze dingen en die worstelen. Wil u ook daar uitkomst geven? En wil u genadig werken onder ons? O, betoon het ook vanavond dat u weet waar wij wonen. Daar waar de geest en waar de troon van Satan is. Want die is er ook in onze tijd. En die is er ook in ons leven. En die is er ook bij onze zonde. Heere, geef dat u dan ondanks dat alles toch weet waar wij wonen en wie wij zijn. En dat we het mogen ervaren. En toch, de Heere denkt aan ons. Wil zo vanavond deze dienst zegenen. En wil u met ons zijn. Weer het kwade en verkeerde. En zegen uw woord. Wil u ook, Heere, met allen zijn die hier vanavond niet kunnen zijn. We denken aan onze bejaarden. Wees u met hen waar ze zich ook bevinden. Het zij thuis, het zij in het bejaardentehuis. Of op welke plaats ook. Wil u er nabij zijn. Wil u bijzonder zijn met hen die eenzaam zijn. Die misschien al jarenlang alleen door het leven moeten. Omdat zij iemand verloren hebben die hen zo lief was en hen zo naast stond. Wil u in die eenzaamheid en het verdriet uw vertroostingen schenken. Wees ook met onze zieken. U weet, Heere, er zijn vele zieken onder ons. Mensen die ernstig ziek zijn. Sommigen ook minder ernstig. Anderen staan voor een opname in het ziekenhuis. Of voor onderzoeken. Wil u aan alle gedenken, Heere. En laat ook alle onderzoeken en middelen die gebruikt worden nog gezegend mogen worden. Bij u is toch ook raad. Wanneer het naar onze lichamelijke omstandigheden zo anders gaat als wij zelf zouden wensen. Maar wil bijzonder ook, Heere, de wegen van beproeving en moeite gebruiken en heiligen aan de harten. We denken bijzonder vanavond ook aan zuster Verwij, die nu al zoveel weken en maanden ernstig ziek is en voor wie het einde steeds dichterbij komt. Wil u aan uw krachten minder worden, uw hulp en uw kracht schenken en bovenal, Heere, zou u nog door willen breken in uw genade. O, ontferm u over haar en over allen die zich met haar verbonden weten. We willen ook zuster van Loon aan u opdragen die ernstig ziek is en deze afgelopen week terug mocht keren naar huis. Niet omdat zij beter is, maar omdat de behandelingen tot zover afgerond zijn. U weet hoe zwak zij zich voelt en hoe ziek zij is. Heere, wil u geven dat daar nog verbetering in mag komen. En zou u ook bij de ernstige ziekte en bij de vragen die dat geeft voor haar en voor allen die haar lief zijn, haar uw hulp en uw genade niet willen onthouden. Bijzonder smeken we van u, wees u haar nabij met uw vertroostingen en wil u niet verre van haar zijn. Ontferm u ook over de kinderen. We smeken u, wil u denken aan zuster Westdijk, die ook zeer zwak is en innerlijk veel moeite heeft. Al kunnen wij soms moeilijk met haar spreken. Gij weet, o Heere, wat er in haar hart omgaat. Ach, wil u haar nabij zijn. En wil u, waarvoor u toch niets te wonderlijk is, haar de rust en de kracht en de genade schenken die alleen bij u te vinden is. We dragen ook broeder Human aan u op die deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. U weet ook de berichten die hij kreeg. Heere, wil u geven dat nu hij behandelingen mag ondergaan, dat die behandelingen gezegend mogen worden. En zou u ook het zo willen gebruiken dat hij ervaren mag dat u ook deze weg uw zegen aan hem niet wilt onthouden. Maar bovenal schenk hem uw nabijheid. En wil u ook deze weg van beproeving, want dat is het voor hem en voor alle die hem lief zijn, ook bijzonder zegenen en gebruiken. Tot eer van uw naam en tot heil van onze harten. We zeggen uw naam dank dat zuster Bakelaar terug mocht keren en deze week weer in haar eigen woning in het bejaardentehuis terug mocht komen. Wil u haar daar sterken en verder ondersteunen. Wees haar ook in uw gunst nabij. Wil ook zijn met zuster Van Wezel, die nog steeds in het ziekenhuis verkeert en langzaam sterker mag worden, geef Heere, dat ook zij spoedig ontslagen mag worden. En wil u haar nabij zijn in uw genade. Wil ook zijn met dominee Hofman uit Rijnsburg, die deze week een ernstige operatie onderging. We weten niet de dingen van de laatste dagen, maar we mogen hem toch in deze moeilijke en zware weg samen met zijn vrouw aan u opdragen. En van u smeken of u ook deze operatie en alles wat daar gebeurt nog wilt gebruiken en nog wilt zegenen. Heere, denk zo aan allen die het moeilijk hebben. Er zijn vele noden, meer dan de vele dingen die we vanavond konden noemen. Wil u bij alle verdriet uw genade verheerlijken en uw kracht en hulp schenken. We zijn zo diep van u afhankelijk. Leer het ons ook inleven en beseffen. Bijzonder zijn we ook van u afhankelijk nu we in deze dienst bijeen zijn gekomen. Heere, wil u ons nabij zijn. Schenk ons uw ontfermingen. En wil u geven dat wij naar uw eigen woord ook in deze nabetrachtingsdienst verheugd mogen worden in uw bedehuis. Omdat u het werk zult voltooien. En dat betekent dat er tot het einde toe zondaren bekeerd zullen worden. Heere, bekeer ook velen onder ons, ook onder onze kinderen en kleinkinderen. En dat betekent ook dat uw volk zeker zalig zal worden. En dat ze eenmaal de kronen aan uw voeten zullen werpen. Genade, genade zij dezelfde. Heere, geef ons daar vanavond iets van te zien. We vragen dat niet omdat wij het verdienen. Want wij hebben gezondigd en bederven het altijd maar weer. Omdat het kwaad en omdat de schuld in ons hart woont. Maar wil u ondanks onze schuld op ons neerzien van boven. Wees gij ons naar uw welbehagen genadig, om Christus wil. Amen. We zingen nu eerst nog uit Psalm 102, de versen 7, 9 en 11 en... Psalm 138, het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138. Geliefde gemeente, er zijn van die dwalingen die niet zo makkelijk te herkennen zijn. Dwalingen die dan vaak ook heel geleidelijk de kerk en de gezinnen binnensluipen. Deze dwaling bijvoorbeeld, dat wanneer het gaat over de bekering, wij heel reformatorisch zeggen dat is een werk van genade. Als een zondaar uit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht, dat is genade alleen. Maar wanneer iemand bekeerd is, dan moet hij in de wegen van de Heere wandelen en dat is waar. Maar dan is de dwaling zo heel dichtbij dat we denken dat we dat in eigen kracht moeten doen. Dan zeggen we eigenlijk dit: het heil is des Heren, maar de heiliging is van de mens. Het heil, het zalig worden, dat is genade alleen. Maar nu moeten wij daarop antwoorden met onze gehoorzaamheid. Moet dat dan niet? Jazeker. Maar die heiliging en die gehoorzaamheid, die kan iemand die genade kent nooit opbrengen uit eigen kracht. Daar heeft hij voortdurend de genade van de Allerhoogste voor nodig. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd in die heel bekende gelijkenis van de ware wijnstok? Zonder mij kunt gij niets doen. En vandaar dat ook in het geestelijke leven Gods kinderen afhankelijk blijven. Want Christus is niet alleen degene die het geloof schenkt, maar ook die het geloofsleven onderhoudt. Of om het te zeggen met de woorden van de apostel in de brief aan de Hebreeën: hij is niet alleen de overste leidsman, dat is misschien niet helemaal goed vertaald. Hij is niet alleen de auteur, zegt de Engelse vertaling, dat is beter. Maar hij is ook de voleinder van het geloof. Hij is niet alleen degene die het geloof begint, staat er oorspronkelijk, maar ook die het geloof voleindigt. Hij is niet alleen de Alpha, maar ook de Omega. Hij is de eerste en de laatste. En dat feit, gemeente, dat de Heere Jezus Christus niet alleen genade schenkt waardoor mensen een nieuw leven ontvangen, maar ook dat leven onderhoudt en het zal voleindigen, dat vindt u op een aangrijpende manier uitgedrukt in de woorden van onze tekst. Want in onze tekst gaat het over de herbouw van de tempel. En dan wordt gezegd dat ondanks alle tegenstand die tempel er toch zal komen. Want uiteindelijk zal de laatste steen, de hoofdsteen of de sluitsteen worden toegebracht. En wat zal er bij die sluitsteen gezongen worden? Nee, niet de waarde van de mens of de inzet en de krachten van Gods kinderen. Er zal bij die sluitsteen gezongen worden genade. Genade, zij dezelfde. We willen daar vanavond bij stilstaan. Thema voor de prediking is de hoofdsteen. In de eerste plaats letten we erop hoe naar die hoofdsteen wordt uitgezien. Vervolgens hoe die hoofdsteen wordt aangebracht, want die wordt aangebracht door Zerubabel. En tenslotte hoe over die hoofdsteen vreugde wordt bedreven. De hoofdsteen, hoe naar die hoofdsteen wordt uitgezien. Hoe die hoofdsteen wordt aangebracht. En tenslotte hoe over die hoofdsteen vreugde wordt bedreven. Het is nodig, gemeente, dat we iets zeggen over de omstandigheden waaronder deze profetie van Zacharia door de Heere aan Zacharia werd meegedeeld en door Zacharia ook werd verkondigd. Zoals u waarschijnlijk weet, leefde Zacharia in de tijd onmiddellijk na de ballingschap. De ballingschap, die donkere bladzijde in het volksbestaan van Israël, betekende dat Israël, of om precies te zijn het kleine koninkrijk van Juda, uit zijn land werd verbannen en 70 jaren als ballingen moest vertoeven in het verre Babel. Dat was vanwege hun eigen zonde. Ze hadden het zelf verdiend. Maar na 70 jaar was die ballingschap ten einde en het volk keerde terug. Ze waren dankbaar dat ze Palestina, het land van Kanaan, weer zagen. Ook al was het verwoest, al stonden overal puinhopen en platgebrande akkers en olijfgaarden en wijngaarden. En ze begonnen snel weer met de herbouw. Vooral in en rond Jeruzalem, waar de meeste van de teruggekeerde ballingen zich het eerst vestigden. En bij de herbouw van de stad en van de huizen lag het boven in het hart van de mensen die terugkeerden om de tempel te herbouwen. Dat was het allervoornaamste. Dat moest gebeuren, het eerste gebeuren. Want ze verlangden ernaar om in die tempel weer de offers te brengen tot eer van de Heere. Om in de tempel verzoening te vragen voor hun zonde. Zodat de dienst van de Heere in de tempel weer kon plaatsvinden. En zo werd al heel kort na de terugkeer uit de ballingschap het fundament voor de tempel gelegd. De stenen, ze werden in de grond aangebracht, de hoekstenen, de fundering werd gelegd en het begin werd gemaakt met de herbouw. En toen de fundering gelegd werd door Zerubabel, die de leider was van het volk na de ballingschap, toen zong het volk. Dat lezen we in het boek Ezra, het derde hoofdstuk, leest u het thuis maar eens na. Dat heel plechtig onder leiding van Zerubabel de eerste stenen van de nieuwe tempel werden aangebracht. En toen loofde het volk de Heere, staat er, toen die eerste stenen gelegd waren. Ze zongen bij beurten om de Heere te loven en te danken dat Hij goed is. Dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met een groot gejuich als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Gejuich toen de fundering werd gelegd. Maar wat gebeurde er? Er was nog maar een klein deel van het werk aan de bouw gedaan. De muren waren nog maar nauwelijks een klein eindje opgetrokken of er kwamen allerlei hindernissen. U kent de geschiedenis. De hindernissen kwamen allereerst van buitenaf. De Samaritanen, dat waren mensen die half Joods, half heidens waren. En die al die tijd in het land van Palestina gewoond hadden, kwamen naar Jeruzalem en wilden meedoen. Maar ze mochten niet meedoen aan de tempel. En toen gingen ze zich verzetten. Ze gingen op alle mogelijke manieren proberen om het werk aan de herbouw van de tempel stil te leggen. Ze deden dat door het zelf te proberen te onderbreken, maar ook door brieven te sturen aan de machthebbers in het verre Perzië. En uiteindelijk werd, omdat allerlei listige berichten naar de hoofdstad van Perzië gingen, als zou Israël een nieuwe opstand voorbereiden, op hoog bevel het bouwen van de tempel stilgelegd. Er was nog iets. Niet alleen zaten de Samaritanen ertussen die probeerden die bouw stil te leggen. Het aanvankelijke enthousiasme, het vuur wat er was om de stad en de tempel te herbouwen, dat taande ook wat weg. De handen werden slap, zo lezen we in de Bijbel. Dat kwam natuurlijk ook door die Samaritanen en al het geïntrigeer achter de schermen. Maar het was toch ook ingezonken ijver en ingezonken vuur en van sommigen ook ingezonken geloof. En zo lag de bouw al heel snel stil. En Israëls vrome, de mensen in en rond Jeruzalem, die uitzagen naar de herbouw van de tempel, omdat de dienst van de Heere hen alles waard was en hen zo ter harte ging, er kwam een verdriet in hun hart. En de vragen rezen hoog op in hun binnenste. Torent de Heere dan nog steeds op ons? Wil hij dan niet dat die tempel herbouwd wordt? En in hun moedeloosheid zeiden ze het misschien wel eens tegen elkaar, wel, die tempel zal er nooit komen. Het fundament is wel gelegd, maar de laatste steen, de topsteen of de sluitsteen of de hoofdsteen, die zal er niet komen. En zo was er moedeloosheid ook onder degenen die de Heere vrezen gekomen. Misschien ook wel bij de leiders van het volk, de hoge priester Jozua en Zerubabel, de politieke leider. Hij was uit het huis van David. De tempel, de fundering ligt er. Maar zal ze ooit voltooid worden? Kijk, dat waren de vragen. En midden in die vragen zendt de Heere zijn knecht Zacharia de profeet. En hij laat Zacharia in een nachtgezicht wonderlijke dingen zien. We kunnen daar vanavond allemaal niet op ingaan, het is ook niet nodig. Maar wat hij laat zien in dit wonderlijke visioen, dat heeft tot inhoud dit, dat Zerubabel bemoedigd mag worden. In de naam des Heren mag Zacharia aan Zerubabel en aan het volk in en rond Jeruzalem verkondigen. Zerubabel, u hebt het fundament gelegd. Uw handen zullen ook die sluitsteen aanbrengen. De Heere belooft het. Ondanks alles wat het tegenovergestelde richting lijkt op te gaan, dat het toch voltooid zal worden, dat bouwwerk, mijn huis. En Zerubabel, onder wiens verantwoordelijkheid de fundering gelegd werd, hij zal er ook getuige van zijn, dat de laatste steen wordt ingevoegd. En dat er bij het aanbrengen van die laatste steen, die gevelsteen of topsteen, gezongen zal worden, genade. Genade, zij dezelfde. Kijk, als we zo de achtergrond van deze tekst in enkele woorden schilderen, dan wordt er heel veel duidelijk. Dit wordt duidelijk, dat dus in deze moedbenemende omstandigheden de Heere niet alleen precies weet waar het de vrome van Israël, waar het een man als Zerubabel aan ontbrak. Maar ook dat de Heere hem met een heel toepasselijk woord bemoedigde. En dat Zacharia dat woord mocht spreken. En wat betekent dat nu allemaal? Als Zerubabel en de vrome van Israël in die tijd uitzagen naar de herbouw van de tempel, de dag eigenlijk heel nabij wenste dat die topsteen, die sluitsteen zou worden aangebracht. Maar toch zo moedeloos waren toen ze zagen dat het bouwwerk maar stagneerde. Wat wil dat zeggen? Wel, gemeente, we mogen niet vergeten dat het woord van God ons duidelijk laat zien dat de tempel heen wijst naar het bouwwerk van God, naar zijn kerk en naar zijn koninkrijk. U leest dat heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Maar er zijn ook in het Oude al aanwijzingen dat het bij de tempel maar niet ging alleen om een houten of stenen gebouw, om het goud en om het zilver en om al de kostbare onderdelen van die tempel. Nee, het ging om een geestelijk huis, om het volk van God, dat in die tempel God mocht dienen. En zo is de tempel en ook de herbouw van de tempel in de schriften altijd een aanduiding van de bouw van het grote huis van God, dat is van de kerk, van de levende kerk, van de kerk van de Heere Jezus Christus. En nu kan het ook zo zijn dat er vandaag aan de dag, misschien wel onder ons, onder vaders of onder moeders of onder grootouders, en misschien ook wel onder een jongen of meisje, vrees kan zijn en moedeloosheid kan zijn wanneer je denkt over de bouw van de kerk. De Heere heeft zijn kerk gebouwd in de tijd van het Pinksterfeest. Toen zijn er duizenden toegebracht. De Heere heeft zijn kerk uitgebreid in de tijd van de Reformatie en daarna. En de Heere heeft beloofd dat, ja, dat die kerk volmaakt, voltooid zal worden. Maar wat zien we vandaag weinig van? Wat horen we weinig van mensen die krachtig tot bekering komen? Je hoort er nog wel over. Maar toch eigenlijk niet zoveel. Veel te weinig. En dan kan van binnen de vraag wel eens boven komen. Zou die tempel van God, zou die kerk van God er wel komen? Zou dat gebouw van God, waarvan de Heere belooft dat het zal oprijzen en straks in schone luister in de eeuwigheid als een bruid versierd voor Christus zal staan. Zal het er wel komen? Kun je dat wel vasthouden in een tijd van duisternis en van kerkelijke verwarring en verscheurdheid en van kerkverlating en van geesteloosheid? Wel, dan zegt de profetie van Zacharia ook in die omstandigheden. En toch zal die kerk er komen. En toch zullen er tot het laatste toe nog mensen worden toegebracht. En toch zullen er tot de laatste dag toe nog levende stenen worden ingevoegd in het grote gebouw van de kerk van God. Zouden we dan niet vragen, ook in het licht van deze profetie, als we het horen, dat die kerk toch voltooid zal worden en dat zij er toch moet komen omdat God het wil. Heere, laat me. Dan als een steen ingevoegd worden. Als een levende steen. Heere, bewerk mijn hart. Breek mijn hart. Maak mijn hart arm. Maar vervul mijn hart ook met de kennis en de vrezen van u. Voeg mij als een levende steen in dat Godsgebouw. Heere, laat het ook in de duisternis die er van nature in mijn leven is mogen blijken, dat u ook vandaag nog stenen wilt toevoegen. En dan moet dat tot het laatste toe gebeuren, gemeente. Tot het einde der dagen toe zullen er worden toegevoegd. Dan moet dat tot het laatste toe gebeuren. En dan is het in het woord zo overduidelijk dat die belofte van de Heere, dat er ook in deze laatste dagen nog mensen bekeerd zullen worden, dat die blijft en dat die staat. O, zou het niet zo zijn dat er misschien ook onder ons wel, ook onder onze jonge mensen wel, veel te weinig met die belofte geworsteld wordt en op die belofte eerbiedig gepleit wordt. Heere, voeg mij ook in, al zou ik maar het kleinste steentje zijn, als het maar een levende steen is in uw huis. Maar nu is het niet alleen zo dat er uitgezien kan worden naar de bekering van zondaren. En dat dat ook in de tekst eigenlijk wordt aangeduid. De Heere zal zijn koninkrijk bouwen. Ondanks alle bestrijding en ondanks alle moedeloosheid. Nee, het betekent ook dat de Heere, degene die al tot bekering gekomen zijn, degene die al iets van die genade kennen, dat hij die blijft achtervolgen met zijn zegen. Want die tempel, dat is een beeld van de kerk. Dat gebouw, dat is een beeld van de gemeente van Christus. Van al die levende stenen. En nu kunnen de mensen die in dat gebouw gevoegd zijn, die de Heere oprecht vrezen, er wel eens net zo aan toe zijn als Zerubabel en de mensen rond Jeruzalem in die tijd waarin deze woorden gesproken werden. Je kan onder de avondmaalsbediening of rondom de avondmaalsbediening aangevallen worden. Vooral in tijden van innerlijke duisternis en innerlijke strijd. Misschien mag je weten en het ook helder weten dat de Heere een goed werk begonnen is. Maar als de strijd over je heen gaat, ja, dan is de vraag soms heel brandend. Zal de Heere me niet vergeten hebben? Zou hij hebben vergeten genadig te zijn, zoals de psalmdichter dat eens zei? Waar is God op wie gebouwde? Het fundament, het is gelegd in mijn geestelijke leven. Althans, dat meende ik vroeger. En dat geloofde ik vroeger ook. Maar nu, het blijft zomaar een half afgewerkt gebouw. Het blijft eigenlijk een ruïne. Gods kinderen zitten soms wel eens bij een puinhoop. Als ze naar binnen kijken. En dan is er een verlangen dat de Heere door mag werken en door mag trekken. En verder mag gaan met het werk, met het bouwwerk. Maar het lijkt er niet op. Het lijkt eerder terug te gaan. In plaats van vooruit te gaan. En als dan in zulke strijd de vragen boven borrelen in het hart. Waar is nu God? Of als je jezelf herkent in dat oude gedichtje van John Newton. Het is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Ja, die vraag kan in het hart leven. En dan zeg je, Heren, wil u het laten zien? Maar wil u ook doorwerken? Wil u ook bouwen? Dan is er verlangen dat de Heere doorwerkend en voltooiend doorwerkt aan het gebouw van zijn kerk. Kijk, en ook in die omstandigheden, wanneer een kind van God aangevochten wordt, Heere, is het allemaal wel echt? Zal er ooit wel iets van komen? Bij een puinhoop neerzit, als het ware. Dan staat er toch in het woord van onze tekst. En het gebouw zal er toch komen. Ondanks alles wat tegen lijkt en wat anders schijnt. Want de handen van Zerubabel hebben die eerste stenen, die grondstenen gelegd. Ze zullen ook de laatste steen toebrengen. Het staat er letterlijk zo in onze tekst. Hij zal de hoofdsteen toebrengen. En nu hebben we al kort aangeduid wat met die hoofdsteen bedoeld wordt. Die hoofdsteen, dat is de topsteen, de laatste steen. Dat was niet altijd letterlijk de laatste steen. Het was meestal iets wat wij het beste kunnen vergelijken met een gevelsteen. In ieder geval was het een steen die aangebracht werd als officieel teken dat het huis voltooid werd. Vlak voor het voltooien van het gebouw, of misschien ook wel op de dag dat het gebouw voltooid werd, werd dat laatste opening die vrijgehouden was voor die gevelsteen of voor die hoofdsteen, werd daar een steen aangebracht. En op die steen stond meestal ook iets geschreven als het ging om een belangrijk gebouw. Een boodschap. Dit is de laatste steen die op die en die dag werd aangebracht. En het huis werd plechtig in gebruik genomen of iets dergelijks. En wanneer het ging om de steen in een tempel, dan zal daar iets van de eer van God en van de lof aan God op die steen zijn uitgedrukt. En dat wordt eigenlijk ook in onze tekst gezegd. Als die gevelsteen, de steen die het teken is dat het gebouw voltooid is, als die steen wordt aangebracht, dan zal er gezongen worden, geroepen worden of gejuicht worden van de genade van God. En dan moet u erop letten dat er met nadruk staat in dit profetische woord van Zacharia dat die laatste steen, het teken dat het gebouw voltooid is, die wordt aangebracht door Zerubabel. En wie was Zerubabel? Zerubabel, zijn naam betekent letterlijk spruit uit Babel of twijgje uit Babel. Hij was van het geslacht van koning David. Maar hij is nooit koning geweest. Koningschap bestond na de ballingschap niet meer. Maar toch door God aangewezen als leider van het volk. Hij was de leider over dat hoopje mensen, verachte hoopje mensen, gehavende ballingen die terugkwamen uit de ballingschap. In hem ging de profetie in vervulling. Er zal een reisje voortkomen, een spruitje, een twijgje, Zerubabel, uit de afgehouwen tronk van Isaï. Ja, de boom van Isaï, Davids vader, de stamboom van het huis van David, was afgehouwen. Maar uit die afgehouwen tronk, nu het koningschap vergaan was, kwam toch nog een twijgje voort. Een spruitje, Zerubabel. En Zerubabel, u weet, het is daarin een voorafschaduwing van de spruit uit de afgehouwen tronk van Isaï. De Heere Jezus Christus. Zerubabel wordt in het geslachtsregister van de Heere Jezus in Matthäus 1 ook met nadruk genoemd. Hij is een van de vaderen van de voorvaderen van de Heere Jezus. En daarin ziet u al iets. Zerubabel als type van de Heere Jezus. Die steen zal worden ingevoegd op Gods bevel door de zoon van David. Aanduiding dat de kerk van de Heere Jezus Christus zal worden gebouwd en voltooid door hem, de zoon van David. Het twijgje uit de afgehouwen tronk van Isaï. En er is nog meer wat dat onderstreept. Dat bij het invoegen van die steen de nadruk ligt op het genadewerk van God. Niet alleen ligt hier een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus in de tekst verborgen. Maar er staat in die profetie ook nog iets over het werk van de Heilige Geest. Als die leiders van het volk Jozua en Zerubabel wanhopen of die eindsteen, die sluitsteen er ooit zal komen, dan staat in de boodschap van Zacharia niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat zijn de twee dingen die Zerubabel en die het volk in die tijd moest leren. De steen die wordt niet toegebracht door kracht of door geweld van mensen, maar die komt er door de geest van God. En die geest, die komen zal, die zal het doen op zijn wijze, soeverein en genadig. En bovendien, Zerubabel zou die steen aanbrengen. Daar lag een profetie in die heen wijst naar de Heere Jezus Christus. Zien we de lijnen liggen in de tekst? Ja, er was weinig hoop in die tijd dat het gebouw er zou komen. En we kunnen vandaag in de praktijk van het leven ook wel eens zeggen, zal het koninkrijk van God er komen, zal de kerk van Christus er komen. En de moedeloosheid kan zelfs Gods kinderen en Gods knechten angstig om het hart slaan. Maar dan wordt hier een profetie uitgesproken waarin gezegd wordt dat koninkrijk zal er komen. Maar niet door kracht. En ook niet door geweld. Dat zal er niet komen door de machtige hand van een koning of door de machtige werken van mensenkinderen. Nee, die zullen eigenlijk in de komst van dat koninkrijk geen plaats hebben. Het koninkrijk wordt voltooid door Christus. En door de geest van Christus. Kijk, en dat moeten wij alle leren, gemeente. Niet alleen als een verstandelijk lesje. Dat we zeggen, ja, het koninkrijk van God en de kerk van God en de genade van God, die komt er alleen door Christus en door de geest van Christus. Maar dat moeten wij ook persoonlijk leren. Dat heel het werk van Gods genade er alleen is, niet door kracht en niet door geweld, maar door de geest van Christus, ja, door Christus zelf, door God zelf. Verstaan we dat? Dat is een hele les. Want dat betekent dat je in jezelf arm wordt. Dat wij niet in aanmerking komen en onze krachten niet in aanmerking komen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Dat we volkomen aangewezen zijn op de genade van God. En dat is een les die Gods kinderen ook steeds dieper gaan inleven. Dat het niet is door kracht, nog door geweld. Dat het niet is door hun werken, maar dat het alleen is door Christus en door de geest van Christus. Weet u, daarom brengt God zijn kinderen soms in de duisternis. Daarom moeten ze soms door de strijd heen. Daarom moeten ze soms zulke momenten meemaken van waar is God op wie gebouwde. Opdat ze dieper en dieper zouden gaan leren en meer zouden inleven. Niet door mijn kracht, niet door mijn geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Opdat steeds meer het werk van God gestalte krijgt in hun leven. Het werk van de Christus en het werk van de geest van God. Ja, dan ga je steeds meer zeggen. Met het woord wat we al aanhaalden uit de woorden van de Heere Jezus. Zonder hem kan ik niets doen. Zonder hem kan ik niet bidden. Zonder hem kan ik niet vernederd worden. Zonder hem kan ik mijn hart niet verbreken. Zonder hem kan ik niet geloven, niet hopen, niet liefhebben. Zonder hem ben ik, ach, zo dood en zo dor. Maar het woord van de tekst zegt, niet door kracht, noch door geweld. U kunt uzelf uw hart niet verbreken, maar u hoeft het ook niet te doen. Want het wordt gedaan door de geest. En die geest is de geest van Christus. Die geest is de geest van de genade en van de gebeden, zoals diezelfde Zacharia het later in zijn boek zal zeggen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door de geest. En de geest zal Zerubabel aangorden. En Zerubabel wijst naar Christus. Hebben wij die geest en die Christus nodig? Hebben wij hem nodig voor al het werk? Hebben wij hem nodig in zijn opzoekende liefde, in zijn onderhoudende genade, in zijn versterkende genade, in zijn afbrekende genade, in zijn grote en oneindige liefde? Christus in alles nodig te hebben. Dat is een les die de Heere aan zijn volk leert. Hij breekt ze af in zichzelf. Leert ze eigen krachten te verachten. Opdat ze Christus en de geest van Christus zouden overhouden. Kijk, en dan kan het in het persoonlijke leven wel zo zijn. Dat er die vragen zijn waar we het net over hadden. Hoe moet het nu verder? Je loopt vast, je blikt op een puinhoop en je zegt, zal het ooit wel voltooid worden? Zal het ooit wel goed komen? Maar dan zegt dit wonderlijke woord over Zerubabel die de hoofdsteen invoegt. En dat dat gebeuren zal niet door menselijke kracht, maar door de geest van de genade. Dat de Heere toch zijn werk zal voltooien. Al komt alles er tegenop. Al briest alles er tegenin. De Heere zal zijn werk voleinden. We zingen dat in die bekende psalm die we straks ook zullen zingen. Dat de Heere zo getrouw als sterk is. Hij zal zijn werk, zegt de gelovige, voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Ja, die belijdenis. Dat de Heere door Christus en door de geest van Christus het werk zeker zal voltooien en zeker de sluitsteen zal toebrengen. Dat maakt hem niet hoogmoedig en niet trots en niet gearriveerd. Maar dat brengt die dichter op de knieën. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Want hij zelf zal door Christus en door de geest het werk voltooien. Denk aan die oude man in Canada, die al jaren geleden overleden is. Een man die de Heere vreesde van betrekkelijk jonge leeftijd. En die kort voor zijn sterven een ernstige beroerte kreeg en amper meer kon spreken. En voor zover we dat nog uit konden maken, had hij het heel erg moeilijk. En wist hij het niet meer. Moedeloosheid. En ook verbittering in zijn hart dat hij niet kon zeggen wat hij wilde zeggen. En een poosje gepraat. Maar alle woorden leken langs hem heen te gaan. Totdat een van zijn zoons tegen hem zei, maar vader. Toen, onder de preek van de oude dominee Hamstra. Toen heeft de Heere toch tot je ziel gezegd. Ik ben uw heil. Toen is het licht van Gods genade toch open gegaan. En toen was het alsof zijn ogen oplichten. Ja, dat is waar. En een ander voegde daaraan toe. En wat de Heere begonnen is, dat zal hij toch voleinden. Ja, dat is waar. En toen zong hij met gebroken woorden, half neuriënd, die laatste regels van de psalm. Verlaat niet. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En dan zal de Heere dat gebed van zijn kinderen verhoren, niet omdat zij bidden, maar omdat hij het zelf beloofd heeft. En op het gebed ook schenken wil. Dat hij de hoofdsteen, de sluitsteen, het einde zeker zal toebrengen. En daarom, gemeente, God staat voor zijn eigen werk in. Hoe donker en aangevochten het ook kan zijn. En hoe waar het ook is. Wat de dichter, die Hollandse dichter uit de 17e eeuw zei, daar moet veel strijds gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Toch zal de Heere de sluitsteen toebrengen. En daar mag wel eens door de strijd heen op momenten een blik opgeslagen worden. Als het woord opengaat. En als je ziel geraakt wordt. En als het geloof levend en krachtig is. Of als je aan de avondmaalstafel door alle hindernissen en bezwaren heen mag zien. Ja, de Heere, hij zal zijn werk voltooien. En wat is dan een wonder als je geloven mag dat dat nu ook voor mij is.
Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is persoonlijk. Maar de Heere wil dat ook persoonlijk laten weten. En door zijn woord en geest ook persoonlijk toepassen. Want hij zal de sluitsteen, de gevelsteen, de laatste steen toebrengen. En al wordt je leven dan soms voor je eigen besef wel eens steeds moeilijker. En al kan het wel eens gebeuren dat mensen die de Heere vrezen bij het ouder worden nog zoveel zonde en dorheid bij zichzelf gewaar worden. Al kan het zijn dat bij het ouder worden de geest minder wordt en de herinnering mij verlaat. Dan zal de Heere er zelf voor zorgen. Want hij zal alle stenen toevoegen. Ook de sluitsteen. Ook de laatste. John Newton, van wie we een gedicht aanhaalden zo even. Stierf van het begin van de vorige eeuw, 1803 als ik me niet vergis. En toen was hij zijn geheugen kwijt. Hij wist bijna niets meer. Zelfs zijn beste vrienden kende hij soms niet meer. En de woorden van God die hij vroeger bepreekt had en waar hij vroeger veel in gezien had, ze ontschoten aan zijn geheugen. En een van zijn laatste woorden was: ik ben een arme zondaar. Ik heb een slecht geheugen. Ik dreig te vergeten wie God geweest is. En ik dreig te vergeten wat voor een arme zondaar ik was. Ik dreig alles te vergeten. Maar één ding weet ik. God vergeet John Newton niet. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Want hij zal de slotsteen, de sluitsteen toebrengen. En wat wordt er dan op die sluitsteen geschreven, gebeiteld? Wat wordt er bij die sluitsteen gezongen? Wel, er wordt gezongen genade. Genade, zij dezelfde. Het staat er letterlijk zo in de tekst: die steen zal worden aangebracht onder toeroepingen. Genade. Genade, zij dezelfde. Hoe moeten we dat nu verstaan? Als die steen wordt aangebracht, dan wordt die steen toegejuicht. Want zo staat het er volgens de oorspronkelijke tekst. Genade, genade, zij dezelfde. Wel, de beste uitleg, u kunt hem ook vinden in de kanttekening, is deze. Als die steen wordt aangebracht, dan zingt heel het volk, dan juicht het. Dit is van de Heere geschied. Het is genade en genade alleen. Kijk, en dat is denk ik ook de zin van de boodschap die Zacharië hier in Gods naam aan het volk doorgeeft. Het is genade alleen. Wanneer iemand bekeerd wordt, is dat genade. Maar ook wanneer het geestelijk leven gevoed wordt, is dat genade. En wanneer de Heere zijn dwalende kinderen weer opzoekt, is dat genade. En wanneer hij uiteindelijk het bouwwerk voltooit, dan is dat genade. En wanneer het bouwwerk voltooid wordt, dan zal er met name gezongen worden: genade, genade, zij dezelfde. Wat voor lessen zitten daarin? Wel verscheidene. Ik noem er twee vanavond. Allereerst dit. Dat wanneer het hier gaat over het gebouw van God, over de kerk van God, die kerk die er komt in de geschiedenis, maar ook over het geestelijke leven van die enkeling die tot de levende kerk van Christus mag behoren, dan moeten al die mensen die als stenen worden ingevoegd in het gebouw van God leren dat hun aanwezigheid in dat gebouw van God alleen van de genade van God afhankelijk is. Het komt alleen door genade. En weet u wat een grote les is die Gods kinderen in het geestelijke leven steeds maar moeten leren? Eigen krachten te verachten, dat hebben we net aangestipt, maar daar hoort wat bij. Ze moeten steeds leren dat het enkel en alleen genade is. Alles uit genade, zei de apostel. Dat moeten ze leren. En weet u, hoe dat gestalte krijgt in het leven. Als ze iets gaan zien wat Johannes de Doper ging zien. Naarmate zijn leven vorderde. Hij moet wassen. Dat betekent hij moet groter worden. En ik moet minder worden. Kijk, en daar is nu de oefening in het geestelijke leven voor nodig. Om die les te leren. Ik minder worden. Eigen krachten verachten. Maar hij steeds groter. Steeds meer. En weet u, zo wordt Gods volk voorbereid voor de eeuwigheid. Zij minder. Christus meer. Dan kan het in het begin van het geestelijke leven wel eens zo zijn. Ik en de Heere. En later in het geestelijke leven, als het goed is, worden de Heere en ik. Maar uiteindelijk wordt het Hij alleen. Genade, genade zij dezelfde. Daar moet hier in dit leven, in de oefening van het geloof, iets van geleerd worden. Maar dat is ook tegelijkertijd een voorschaduw, een voorsmaak, kunnen we bijna zeggen, van wat eenmaal gebeuren zal. Als het volk van God ten volle bereid, als een bruid versierd, voor haar koning en haar heren verschijnt. Want dan is de laatste steen toegebracht. Dan is heel het geestelijke leven van al Gods kinderen voltooid. Dan is de geschiedenis van de kerk voltooid. Dan is het koninkrijk gekomen. En dan zal er gezongen worden. Genade. Genade zij dezelfde. Door wie? Wel, ik denk door de engelen. Daar is reden voor in de Bijbel. Om te benadrukken dat de engelen, die gedienstige geesten die voor de troon van God zijn en daar altijd leven tot eer van de Heere, dat die zullen zingen wanneer de kerk wordt binnengebracht, wanneer een kind van God aan mag komen op de kusten van het hemels Emmanuels land. Dat de engelen zullen zingen genade. Genade zij dezelfde. Maar ik denk dat niet alleen de engelen zullen zingen van de genade. Maar het meest Gods kinderen zelf. Hier in dit leven misschien wel eens met een gebroken stem en met een verbroken hart. Zingen van genade. Maar hier is het altijd maar onvolmaakt en altijd maar ten dele. Maar straks, als ze mogen komen daar waar niemand meer moedeloos is. En waar niemand weer aangevochten is. En waar geen beschuldigd hart is. En waar geen dorheid is. En waar geen nevels meer zijn. In het eeuwig land van koning Jezus. Dan zullen ze zeggen genade. Genade alleen. En de kronen die ze ontvangen, want Gods volk krijgt een kroon uitgereikt als ze eeuwig boven mogen zijn. Ze zullen ze aan de voeten van de Heere neerwerpen, tot eer van Hem en zeggen genade. Genade zij dezelfde. Ziet u wat een boodschap zo in deze, op het eerste gezicht wat moeilijke profetie ligt. Dat God zijn werk voltooit. En dat die kerk zeker boven komt. En eeuwig behouden wordt. En zal roemen. Eeuwig roemen. Straks zonder zonde. In genade alleen. Eén vraag nog. Aan het einde van deze dienst en van deze zondag. Kennen we iets persoonlijk. Van dat wonderlijke woord. Genade. Want dat moeten we hier persoonlijk leren kennen. En persoonlijk door genade als een steen behouden worden. en ingevoegd worden. Wat is sterk als jij, als u, daar niets van kent. Als het woord alleen maar een klank heeft die vertrouwd in de oren klinkt, maar geen werkelijkheid geworden is in ons leven. Dan staan we nog buiten het gebouw en buiten de genade. En dan is er een dringende boodschap aan het adres van jonge mensen en van ouderen die onbekeerd zijn. Bekeert u. Ja, maar ik kan mezelf toch niet bekeren. Bekeert u. Wanneer u erachter komt dat u het zelf niet kan, smeek dan om goddelijke genade. Want bij de Heere is juist voor mensen, voor wie het niet kan, genade te verkrijgen. En vraag dan veel, Heere, voeg me als zo'n klein steentje toe. Bik maar weg, hou maar af, wat u en uw werk in de weg staat. Maar voeg me toe, opdat ik ook in dat Godsgebouw een plaats krijg. Dat straks voltooid, als de hoofdsteen de sluitsteen wordt toegebracht, eeuwig zal zingen van genade. Genade alleen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u en we zeggen u naam eerbiedig dank dat u ook in deze dienst uw woord hebt willen geven en dat wij uw woord mochten overdenken. U hebt krachten gegeven, u hebt licht willen schenken. Heren, wil het woord nu ook genadig toepassen aan ons hart en geef dat uw bestreden kerk door de strijd heen het toch weten mag. Gij zult de sluitsteen, de hoofdsteen toebrengen. En dat zal uit genade, genade alleen zijn. We bidden u, Heere, laat ook zij die u niet kennen aangevuurd mogen worden, jaloers mogen worden om daar iets van te beleven. En wil u nog werken onder ons, o Heere, breid uw koninkrijk uit. En bouw de muren van Jeruzalem nog op. We zien vaak zoveel puinhopen wanneer we kijken rondom ons. En als we eerlijk zijn, dan zijn er ook zoveel puinhopen in ons hart. Maar Heere, wil u dan geven dat ondanks de puinhopen die wij maken door de zonden en steeds erger maken door de zonden, uw koninkrijk mag komen. Het vaste fundament gelegd wordt. Het gebouw wordt opgetrokken. En ook de hoofdsteen, de volleindingssteen wordt aangebracht. Heere, wil het ook in velen van ons leven beginnen. En in velen van ons leven voortzetten. En in velen van ons leven volleindigen. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Heere, heb dank voor alles wat u gaf, ook op deze dag. Wil u het zondige wat ons aankleefde, genadig wegnemen. En zegen ons in uw gunst, ook deze week die we begonnen zijn. Neem niemand van ons onverwacht of onbekeerd uit dit leven weg. En breng ons volgende week zondag allen weer hier samen. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. 14e vers van Psalm 69 is onze slotzang. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.